Thema van de preek is geven vanuit liefde, een kenmerk van volwassenheid. Geven uit liefde, een kenmerk van volwassenheid. En voor degenen die willen, die kunnen opslaan in Handelingen 20, vanaf vers 28. Dan gaan we dat lezen. En je moet even de situatie voorstellen. Paulus die is in Efeze en hij is daar 3 jaar lang werkzaam geweest in die grote wereldstad van Efeze. En hij roept de oudsten bijeen uit Efeze die moeten komen, want hij geeft een afscheidsrede. Want hij weet dat hij hen niet meer zal zien. En we vallen midden in zijn rede. En dan gaan we lezen wat hij schrijft, Paulus. Of wat hij zegt, liever gezegd, want Lucas heeft het opgetekend. Maar Paulus heeft dit gesproken tot de oudste van Efeze, vanaf vers 28. Elk vers kun je een preek over geven. Zo rijk is de informatiedichtheid. Maar we zullen ons tot een paar punten beperken. Paulus schrijft: zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente, die Hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn eigen levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer, die immers gezegd heeft: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Paulus zegt tegen hen: in alle aspecten heb ik u getoond dat u de zwakken zo door hard te werken moet steunen. Hard werken voor de zwakken. Ik heb een paar puntjes uit onze tekst. Wat heeft Paulus gezegd? Geld of kleding heb ik van niemand begeerd. Paulus is dus niet een prosperity preacher, zoals we die vandaag de dag kennen, een welvaartsprediker. De zogenaamde grote predikers in Amerika vooral, die buitensporige rijkdom vergaren uit collecten en gaven en inkomsten van de kerk. Schijnapostelen. Paulus is niet zo. Hij zegt: geld en kleding, ik heb niks van jullie gevraagd. Heb ik niet verlangd. Vergelijk zijn stijl nu eens met die voorspoedpredikers in Amerika en word wakker. Het zijn charlatans. Paulus heeft gezegd: de kerk, en vooral de mensen in Efeze, maar ook voor ons, want daarom staat het in de Bijbel, de kerk moet waakzaam zijn, niet alleen voor de gevaren van buiten, de roofachtige wolven, en die zijn er, vergis u niet, maar ook voor gevaar uit eigen midden. En 2000 jaar kerkgeschiedenis heeft aangetoond, ja, er zijn wolven buiten. Maar er zijn ook mensen uit ons eigen midden, uit de kerkgeschiedenis, die de kerk van binnenuit kapot hebben gemaakt. En dat zijn er veel te veel. En Paulus heeft gewaarschuwd, ik weet, zegt Paulus, hij had een openbaring, ik weet dat na mijn heengaan er komen roofachtige wolven. En die zullen de kudde niet sparen. En uit uw eigen midden zullen leraren, de prosperity preachers opstaan. Die met verdraaiingen de discipelen achter zich aantrekken. Daarom moet je het woord ook heel goed kennen. Dat je die lieden kunt herkennen. Paulus zegt, hij gaf alles. Hij gaf zijn kennis. Hij gaf zijn energie. Hij gaf zijn leven. Hij gaf alles aan die gemeente. 3 jaar lang. Naast zijn werk, wat hij deed voor zijn eigen inkomsten en zijn eigen levensonderhoud, werkte hij ook voor de zwakken, dus voor de armen. En daarnaast bouwde hij en plantte hij gemeenten en dag en nacht gaf hij onderricht aan deze mensen. En dan moet je thuis maar eens lezen hoe deze mensen reageren als ze horen dat Paulus zegt, jullie zullen mij niet meer zien. Ik ga nu weg en ik draag jullie op aan Gods genade hoe ze reageren, want ze weten wat die man heeft gedaan voor hen. 3 jaar lang. Hij gaf zichzelf. En waarom deed Paulus dit? Hij zegt dat ook. Hij zegt, hij deed dit vanwege de woorden van Jezus, want Jezus heeft gezegd, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Verjaardagen van kinderen. Als kleine kinderen, 4 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, jarig worden, zijn ze nieuwsgierig wie er allemaal op hun verjaardag komen. Ze vragen dat ook. Komt u op mijn verjaardag? En waarom vragen ze dat? Misschien ook dat ze het gezellig vinden, maar vooral vragen ze het om de cadeautjes, of niet? Is het waar of niet? Komt u ook om een verjaardag? Ja, ik kom, maar ik neem geen cadeautjes mee. Moet je niet zeggen. Dat is de lol eraf. Het is eerlijk, of niet? Toen ik 4 en 5 was, zei ik niet, nee, heb ik niet nodig, geef maar aan de armen. Helemaal niet. Het kwam niet in me op. Kom maar, hoe meer cadeautjes, hoe beter. Luc was gisteren in mijn werkkamer. Die kwam even naar de vissen kijken, naar het aquarium. En toen las ik dit stukje. Ik zeg, Luc, moet je eens luisteren. En hij is ontzettend pinter, al zeg ik het zelf als opa. En toen zegt hij, ja, dat was vroeger zo, maar dat is nu niet meer zo, zegt hij. Ik zou niet eens weten wat ik moet vragen, zegt hij. Maar toen dacht hij, oeps. Hij zegt, maar ja, geld is altijd welkom. Maar hij begreep het wel. Hij zei, van, ja, ik vind het ook wel gezellig hoor, als u er bent. Weet je wel, is oké. Maar we weten allemaal dat kinderen zo in elkaar zitten. Maar als het goed is, als wij volwassen ons als mens ontwikkelen, echt ontwikkelen, als mens, dan gaan wij toch ontdekken dat geven eigenlijk veel fijner is dan te ontvangen. Ja, word stil, hè. Wees gerust, ik ga niks vragen. Het is gewoon zo. Dit is een geheim wat wij niet doorhebben. Waar de vijand ons iedere keer weer in laat tuinen. Nee, jij moet aan je trekken komen. Als je echt groeit als mens. Ik zag een atleet van ons, die werd geïnterviewd. En hij vertelde iets en hij zegt, ja, ik ben vooral gegroeid en ontwikkeld als mens. Toen dacht ik, wauw, dat is beter dan die plak die je misschien gaat halen of niet gaat halen. Dat je ontwikkelt als mens. Dat is echt de rijkdom. Maar hoeveel van het kind, 4, 5 jaar, 6 jaar, zit nog in ons? Paulus zegt, wat ik, als het kind zijn heb ik afgelegd, maar ik vraag me af, en vooral in het Westen, waar we zoveel dingen binnen ons bereik is, hoeveel we hebben afgelegd van het kind zijn. En hoe sterk dat kind nog in ons is. Oké, het gaat nu niet meer om kleine autootjes, het gaat nu om echte auto's. Het is beter te geven dan te ontvangen. Maar hoeveel van het kleine kind is er nog in ons? Nou, waarom geven wij? We geven onder andere, als het goed is, als je christen bent en je groeit geestelijk, dan geef je onder andere omdat je het grote gebod serieus neemt. En dat kun je lezen in Marcus. Marcus 12 vanaf vers 28. Jezus heeft de Sadduceeën op hun plaats gezet, tot grote vreugde van de Fariseeën. Hij heeft zoals altijd hen weer lik op stuk gegeven en ze dorsten hem niets meer te vragen. En dan komt de schriftgeleerde bij Jezus, die naar hem geluisterd heeft en die de discussie heeft gehoord en die zag dat Jezus goed antwoordde. En dan komt hij met een vraag. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, de Sadduceeën en Jezus, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij, Jezus, hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, het voornaamste is, luister Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één naam belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Mag ik erop wijzen dat dit een gebod is? Dit is geen suggestie, dit is niet een voorstel, dit is een gebod. In de NBG staat, aan deze twee geboden hangt de wet en de profeten. Dus het hele Oude Testament hangt aan deze twee geboden. God liefhebben met je hele kracht, met al je kracht, met je verstand, met je ziel, met alles eigenlijk. En het tweede, niet het eerste, het tweede, heb je naaste lief als jezelf. Dus de naaste liefhebben als onszelf, lastig hoor. En als je dat zegt, hè, en ik kan het ook niet altijd waarmaken, ik ben gewoon heel eerlijk, ik doe wel mijn best. Hè. Het is niet zo dat ik zeg, nou, poeh, ik red het niet, wie kan dat doen? Ik oefen me daarin. U ook, jij ook, of niet? Ja, jij zeker, maar we zijn gebroken mensen. Daarom zeg ik, daarom moet je blijven oefenen. Oefen je in de godsvrucht. Oefen je er nou in om je naaste liefde te hebben als jezelf. En Jezus weet dat het heel moeilijk is. En weet je waarom hij dat weet? Wat zegt hij dan? Je moet jezelf verloochenen. Met andere woorden, je moet je oude natuur moet je aanpakken. Maar daar komen we nog op terug. Dus je moet je naaste lief hebben als jezelf. Dan oefen je daarin. En bij sommige mensen gaan de haren recht overeind in de nek staan. Oké, dat mag. En mensen worden dan een beetje ongemakkelijk, hè? Want als Jezus dat zegt tegen de Fariseeën, dan komt die Fariseer en dan worden mensen filosofisch. Let op wat ze dan zeggen. De Fariseer die hoort dat en die hoort dat je je naaste moet lief hebben als jezelf en hij vindt dat maar niks en dan wordt hij filosofisch en dan zegt hij dit. Maar wie is mijn naaste? Ja, wie is mijn naaste? Lekker, leg maar een rookgordijn. Wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? Zeg het maar. Net als Pilatus. Ja, wat is waarheid, hè? Wat is waarheid? Met andere woorden, dan ben je er vanaf. Je neemt jezelf in de maling. Net als mensen die zeggen, als God bestaat, waarom dan? Waarom ben je verontwaardigd? Waar haal je je ethiek vandaan en je morele verontwaardiging? Het zijn rookgordijnen. Wie is mijn naaste? Met andere woorden, niemand weet echt wie mijn naaste is, dus ik hoef mijn naaste niet lief te hebben. Zegt Jezus. Hij zegt, een zekere mens ging op weg van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg werd hij in elkaar geslagen. En hij lag voor dood aan de kant van de weg. En daar kwam de leviet. En hij zag de man liggen. En in een prachtige boog ging hij om het slachtoffer heen. En even later kwam er de priester op zijn ezel. En die zag de man liggen, keek om zich heen en met een grote boog ging die eromheen. En toen kwam de aartsvijand van de Joden in de tijd van Jezus, een Samaritaan. En wat deed de man? Keek ook om zich heen, stapte af en hielp die man. Verzorgde zijn wonden, zette hem op een ezel, bracht hem naar de herberg. Zei tegen de herbergier, zorg voor hem, hier heb je wat geld. En ik kom een keer terug en als hij dan nog kosten hebt, dan betaal ik ze. En dan wordt Jezus concreet en dan zegt hij tegen die fariseer, wie van de drie was de naaste van het slachtoffer? Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En die fariseer kon niet zeggen Samaritaan, dat kon hij niet uit zijn mond krijgen. En toen zei hij, degene die hem barmhartigheid heeft betoond. Weet je, ik kan me voorstellen, ik ben een echtgenoot, een vader, inmiddels opa. Ik kan me voorstellen, het hemd is nader dan de rok. Je eigen vlees en bloed gaat je meer ter harte dan de mensen daarbuiten, die je niet kent. Maar probeer je voor te stellen, als er een beroep op je wordt gedaan om iemand te steunen of wat dan ook, probeer dan in die slachtoffers je kinderen, je kleinkinderen of je partner te zien. Of je vader of je moeder. Probeer dat eens een keer te zien, als het onschuldige mensen, om onschuldige mensen gaat. Kom ik ook nog op terug. Ontzettend slim van Jezus, door juist die Samaritaan in het verhaal te brengen. Met andere woorden, wat voor etiket je ook op je plakt, wat je religie ook is, je herkent de boom aan de vrucht. Er zijn nog steeds mensen die denken dat ze God in de maling kunnen nemen. Met hun theorieën, met hun vernuftige verzinsels waarom hij niet kan bestaan, maar hij bestaat. Hij bestaat. En merk op dat de liefde essentieel is, hè? Je zal God liefhebben en ook weer die naaste liefhebben. En dat kun je niet met je menselijke liefde. Kan niet. Daar heb je Gods liefde voor nodig. En dat is ook een vrucht van de geest. Nou maken we het concreet, hè. Wat kun je nu zoal geven, concreet? Ik neem mezelf maar. Wat kan ik geven? Voelt u zich niet zo bedreigd? Wat kan ik geven? Ik kan geven van mijn tijd. Ik kan geven van mijn energie. Ik kan mijn aandacht geven aan iemand. Maar ik kan ook geven van mijn eigen belang. Wat is eigen belang? Ik zal het persoonlijk houden. Donderdagavond hadden wij bidstond. 7:45. Ik heb een getuige hier links. Waar de bidstond. Maar om 8:00 speelde een bepaalde club. Waar ik graag naar kijk. Hoe belabberd ze ook spelen af en toe. Ajax, iemand Ajax ook. En je mag echt weten dat ik heb gebeden, Heer, ik wil niet afgeleid worden. Ik wil niet tijdens het bidden denken, hoe zouden ze ervoor staan? Hoe zou de opstelling zijn? Dat is geven van eigen belang. Ten koste voor de personen en de situatie waarvoor je gaat bidden. En bij jullie kan het iets anders zijn. Soms kun je je eigen belang en de dingen die je leuk vindt, kun je ook offeren, kun je ook geven. Om een zaak die groter is en belangrijker. En ik probeer het altijd weer te relativeren, maar het lukt niet hoor. Niet altijd. Wat je ook kunt geven is geld. Geld aan armen, maar ook aan de gemeente. Aan mensen die niets kunnen teruggeven. Mensen die het heel hard nodig hebben. Mensen die hun eigen kinderen niet voldoende te eten kunnen geven. En dan kun je 1001 excuses bedenken en vinden. Hadden die ouders maar niet dit en niet dat en niet zus. Maar soms kom je gewoon in de goot. Soms heb je gewoon pech, domme pech. En wat is het dan heerlijk als er mensen zijn die ervoor zorgen dat jij in ieder geval te eten hebt en soms andere dingen ook nog krijgt. Jezus, hij gaf ook zichzelf. En terwijl ik met dit woord bezig was, moest ik denken aan een preek van Baylis Conley. En hij vertelde, er was een meisje en een broer en een zus. En wie de oudste was, weet ik niet meer. Ik weet niet alle details. Maar dat meisje had bloed nodig. En de bloedgroep van het meisje was heel apart. Er was niet veel, waren niet veel donoren die dat type bloedgroep had. Maar het broertje uiteraard wel. Dus ze hadden aan het broertje gezegd, wil jij bloed geven aan je zusje? Anders gaat je zusje dood. En dat jongetje, dat moest er eerst over nadenken, zei oké, het is goed. En toen tapte ze zijn bloed af en toen keek hij naar dat slangetje. En hij werd een beetje wit. En toen vroeg hij aan zijn ouders, wanneer ga ik nu dood? Hij dacht echt, mijn zusje heeft bloed nodig. Als ik mijn bloed geef aan haar, ga ik dood. Maar hij deed het, hè. Gelukkig konden ze hem geruststellen dat het zo niet werkt. Maar zie je wat dit met je doet als je zoiets hoort, dat zo'n jongen dat doet voor zijn zusje. Het is beter te geven dan te ontvangen. Zegt Jezus. Jezus, heb ik geschreven, is niet altijd en overal populair. Hij is de grote spelbreker. Hij verpest het iedere keer weer voor de oude egocentrische mens. Daarom bespotten ze hem in Parijs. Want die mensen willen niks met die Jezus te maken hebben. Die pakt hun speeltjes af. Ze willen vrij zijn. En hetzelfde geldt voor God. Hij gaat tegen onze egoïstische natuur in. Hij ligt niet goed in de religieuze markt. Kun je beter Boeddha hebben of zoiets. Ben je toch nog een beetje religieus of een andere religieus iemand. Maar Jezus is echt vervelend voor je oude natuur. Jezus kost je wat als je hem volgt. Hij spreekt notabene zelf over je kruis opnemen. Pas niet in onze tijd. Ikke, ikke, ikke. Selfie hier, selfie daar. Selfie zus, selfie zo. En ik dan? En wat levert het mij op? En ik dan? Wat zit er voor mij in? En ik. Daar past Jezus helemaal niet in dat wereldje. En weet je waarom we zo zijn? Dit, omdat we denken dat het ons gelukkig maakt. Dit. Weet je wat het bedrog is? Je hebt even een moment van geluk als je iets koopt. Maar een maand of twee maanden later merk je het niet eens meer. Is dat gevoel weg? Daarom zegt Jezus, want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. En ieder die zijn leven zal willen behouden, gaat het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het behouden. Er is een stijl van leven waar het niet meer om ons draait, maar waar het om de eer van God gaat en waar het ook om het welzijn van onze naasten gaat. En dat moet je nooit prediken, wil je een volle kerk krijgen. Dit zijn domme predikingen. Je moet prosperity prediken. Je moet preken wat de mensen willen horen. Je moet ze pamperen. Je moet ze teksten uit de grondtekst, uit de context van de Bijbel geven. Dat God een soort wondervee is, een Aladdin. De Heilige Geest is een soort van Aladdin. De geest van Aladdin bedoel ik, die je, als je over de lamp wrijft, dan komt hij eruit en dan mag je wensen doen. De Heilige Geest is heel anders. Die komt niet uit de fles, die komt uit God. Ja. Ja, ik ga toch lezen. Markus 8, vanaf vers 34. Lieve broers en zusters, de Bijbel is af en toe een beetje pijnlijk, maar geef niet. Markus 8, vanaf vers 34. Hij, dat is Jezus, hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf, daar heb je het, verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Dat kruis op je nemen wil zeggen niet dat je met een stuk hout op je rug gaat lopen, maar wil zeggen dat je vrijwillig een stukje moeite doet voor de zaak van Jezus, voor het welzijn van de medemens en voor het evangelie. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Ik was gisteren in gesprek, ook in mijn werkkamer weer, en met iemand had ik aan de telefoon een beetje pastoraal gesprek. En ik wist wel ergens dat er nog geroeid zou worden en dat we kansen zouden hebben. En in ene hoorde ik weer een stem, opa, 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 keihard, Caroline, Caroline, Caroline. Ik denk, Caroline, Caroline, roeien. En toen dacht ik, oh, gut, de skif, de. Deze Caroline, Florijn, die heeft haar hele leven, nou het grootste gedeelte van haar leven, ingezet om die gouden plak te veroveren op dat onderdeel, de skif. Die heeft een enorme prijs betaald voor die gouden plak. En ik weet niet hoe u erover denkt, of jij, dat is ieder persoonlijk. Ik heb daar wel buitengewoon veel respect voor. Je kan het relativeren, bagatelliseren, doe maar. Maar ik heb er wel respect voor. Alleen die plak goud, een stuk erkenning natuurlijk, een beloning. De ogen van de wereld zijn op je. Ze zal er heel veel profijt van hebben, hoop ik. Maar uiteindelijk, net als met die vier van de 4x400 meter en al die atleten. Al dat goud moet je achterlaten. Denk aan de mandarijn. Dat ben jij. Je valt weer uiteen in atomen. Daarom ga niet voor goud. Ga voor God. Ga voor God. Ga niet voor goud. Ik ben niet jaloers op atleten. Ik kan ontzettend genieten van sport. Ook van andere landen hoor. Ook als ze geweldig presteren. Zoals die Simone Biles. Dat is onvoorstelbaar. Kan ik van genieten. Maar in mijn hart denk ik iedere keer, oh, maar als ze alleen, maar niet alleen voor goud gaan, laten ze toch ook voor God gaan, want dat is eeuwig. En daar hoef je niets voor met gewichten en 5 uur trainen op een dag. Het is genade. Die strijd is al geleverd voor jou. Nou, als Jezus het zegt, ik ben gekomen, de dief is gekomen om te stelen, te slachten, te verdelgen. Ik ben gekomen omdat ze hebben, dat zijn wij, leven en overvloed. Moet je denken aan overvloed niet alleen in het materiële, maar bovenal een kwaliteit van leven. Levensvreugde, blijdschap, die vrucht van de geest, heb je die? Ervaar je die? Nou, we ronden af. Geef in het verborgene. Voor degenen die het willen checken, Matthäus 6, vers 1 en 4. Jezus zegt, als je aalmoezen geeft, als je een geschenk geeft, dan moet je het niet geven zodat de mensen zien hoe goed jij bent. Daarom zegt hij, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Nou is het niet zo dat die handen onafhankelijk van elkaar functioneren. Jezus is niet gek, maar het is een beeld wat hij gebruikt. Je linkerhand mag niet weten wat je rechter doet. Met andere woorden, doe het in het verborgene. Niemand hoeft het te zien. Als je het openlijk doet, heb je je loon al. Wat is het loon? Het applaus van mensen. Maar dat moet je een bied wezen. Als je geeft, dan geef je om twee redenen. Je geeft uit liefde voor God geef je iets. En je geeft uit liefde voor die mens die het kan gebruiken. En niemand hoeft dat te weten. Niemand. Dus laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet. Dus als je gaat offeren, dat is even praktisch, dan doe je je linkerhand gewoon in je zak zo. Kan hij niet zien wat die rechter doet, oké? En als je het offer, dan haal je me weer uit. Amen? We gaan diep, hè? In deze gemeente. Denk er maar even over na. Het laatste wat ik wil zeggen. Als je geeft, en ik hoop echt dat jullie gevers zijn aan mensen die het echt kunnen gebruiken. Mensen die hun kinderen niet kunnen voeden. Die nauwelijks kleren kunnen kopen. Die echt arm zijn. Ik hoop echt dat we allemaal leren geven. Echt. Allemaal. Maar probeer dan niet je spaarrekening te zien. Of je betaalrekening moet ik zeggen. En zie, als je geeft, zie je niet alleen die cijfers van je gift. Maar visualiseer het gezin. Visualiseer het kind dat door jouw gift zich kan voeden, eventueel kan kleden en zelfs een stukje opleiding kan genieten. Visualiseer het, zie het kind voor je, wat amper te eten heeft of helemaal niet te eten, ongeacht de kleur, het ras, ongeacht. Zie het voor je. Visualiseer het. Zo ontwikkel je empathie. Laten we niet naar de dief luisteren. De dief luistert nu alweer in. Die meiding kan goed preken. Hij kan het mooi zeggen, maar de praktijk is anders. Oh ja, ik luister niet naar de dief. Ik luister naar de goede herder. En die zegt, het is beter te geven dan te ontvangen. Moet je dan alles weggeven? Als een kip zonder kop? Nee. Je moet ook je verstand gebruiken. Maar er zit een vreugde in het geven. En dat is geven met het hart. Daar kan geen materiële zegen tegenop. Ik zag toevallig Bobby Schuller. Omdat ik naar het getuigenis moest luisteren. Of mocht luisteren. En die had een boek gelezen van een zakenman. Heel erg succesvol. Grote naam. En hij zegt, het laatste hoofdstuk werd ik getroffen. En de man had gezegd, ja, ik heb alles, ik weet hoe ik geld moet genereren, ik weet hoe ik rijk moet worden. Maar als je vraagt, ben ik gelukkig, dan moet ik zeggen nee. En als je vraagt, zijn mijn vrienden die ook in de business zitten en die ook gelukkig, nee. Wat is het verschil? Waar zit geluk, zus? Zit geluk in je linnenkast? Zit geluk in je ijskast? Zit geluk in je huis? In je auto? Of zit het hier, in je hart? Precies. En dat kun je niet kopen. Ik ben best wel blij hoor, met nieuwe dingetjes. Hoewel het wordt steeds minder natuurlijk, omdat je geestelijk groeit en misschien omdat je... Maar er kan niets op tegen het geven aan iemand die zich niet kan voeden, die zijn kinderen niet kan voeden. Daar kan niets tegenop, geloof me. En dat is wat Jezus zegt. Maar je mag natuurlijk altijd met hem van mening verschillen. Hij zal je niet dwingen, want hij blijft een goede herder. Amen.